callers, PNL Fox, Victor Eckel. En het verhaal wat ik van... Oh, ik wil nog iedereen die zorgt voor relayering bedanken. Want dat gebeurt op de achtergrond en gegeven de reacties wordt daar toch ook heel erg veel gebruik van gemaakt. Het verhaal van vanmorgen is eigenlijk een beetje op een vervolg van het verhaal van 6 weken geleden. Waarbij door een aantal lui is gevraagd om, dat heb ik toen ook gevraagd en nu ook wil ik dat opnieuw doen, gevraagd om door te gaan met dit type verhalen. Het gaat over navigatie in het begin van de Tweede Wereldoorlog. Vorige keer heb ik radar in die tijd een beetje de revue laten passeren. En nu navigatie boven vijandelijk gebied met behulp van UHF. En het technische daarachter is dat kortgolven signalen met het aardoppervlak meebuigen. En nog wel behoorlijk wat ook. Maar de nadruk, wil ik dus, de onderliggende scope is niet zozeer de techniek. De onderliggende scope is veel meer de zaken eromheen. Dat heb ik de vorige keer ook gedaan, nu ook. En dan wil ik een beetje belichten wat de tegenwerkende krachten zijn bij al die vernieuwingen en nieuwigheden. Tegenwerkende krachten vanuit de gebruikerskant, zie je vaker, want die roepen dan dat niet nodig. Maar ook vanuit de wetenschap. Je ziet dat de wetenschap naast een bron van vooruitgang heel vaak ook een bron van blokkering van vooruitgang is. En die roepen dan, het kan niet. Goed, terug naar Engeland, juni 1940. Engeland houdt al een tijdje rekening met de mogelijke oorlog. Nu juni 40 was de oorlog al begonnen. Niet in Nederland, maar wel in Engeland. Die was al sinds september 39 begonnen. Maar Engeland had een tijdje rekening gehouden met die oorlog. Dus die had zich voorbereid en had een kustradar operationeel. En die kustradar was integraal onderdeel van de militaire verdediging. Dat heb ik de vorige keer wat uitgebreider behandeld. Dit systeem komt er eigenlijk op neer, ook in termen van toen, dat Groot-Brittannië een technologisch inferieur radarsysteem had, maar in een superieure end-to-end toepassing. Het was echt onderdeel van de totale verdediging. En dat komt direct op allerlei manieren nog terug. Engeland verwacht in die tijd een invasie. Even voor degenen die dat niet zo uit het blote hoofd weten. Frankrijk, Nederland, België en Luxemburg, die waren op 10 mei door Duitsland ingevallen. 2 weken na die aanval was het Engelse expeditieleger al de zee ingejaagd. 1 maand na die aanval waren zowel Frankrijk, Nederland, België als Luxemburg veroverd. En het is dus duidelijk dat in juni 40 men in Engeland dacht dat nu Engeland aan de beurt zou zijn. Dus de invasie van het eiland Engeland stond op het programma, wat ook waar was. Overigens ging het allemaal sneller dan gedacht, maar dat is een ander verhaal. En met dat in gedachten was het allerbelangrijkste voor de Engelsen, zeker in die paniektoestand van toen, de eerste prioriteit was het verhinderen van een luchtoverwicht van Duitsland boven de UK. Dat zou cruciaal zijn tegen een invasie. Want, dat verwachten ze, en dat is naderhand ook gebleken, Duitsland zal als eerste proberen de luchtmacht en de infrastructuur van de luchtmacht en de bevoorrading van alles wat met luchtmacht te maken heeft, proberen te elimineren. En als ze dat proberen te elimineren, doen ze dat vanuit een onvoorstelbare overmacht. Dat was in aantallen bijvoorbeeld al een viervoudige overmacht. Oké. Dus de kustradar, dachten ze, dat was goed genoeg voor overdag. Dat had ook in die tijd was dat ook al heel duidelijk geworden, dat de aanvallen overdag gedegen afgestraft werden door de en vanwege de kustradar, waardoor de Engelse vliegtuigen en efficiënt konden worden ingezet. En men schakelde dus over, langzaam maar zeker, op aanvallen 's nachts. En in Engeland wist men dat er 's nachts geen effectieve defensie zou zijn. Nou, om 's nachts effectief, vanuit Duitsland effectief bezig te kunnen zijn, moet je dus goed kunnen navigeren. En om in Engeland effectief bezig te zijn, zou je vanuit de grond waarnemingen kunnen doen. Want die kustradar, die drijft, of die dreef voor een heel groot gedeelte, boven land, op waarnemingen vanuit de grond. En zoals iedereen weet gaat dat in een donker veel moeilijker. En het idee in Engeland was de overtuiging, en ik denk ook dat dat gewoon klopt, dat dat in Engeland geen antwoord zou hebben als Duitsland s'nachts heel goed zou kunnen navigeren. Wat men niet geloofde overigens hoor. Maar er was één meneer die dat wel geloofde. En dat was ene meneer Jones. Die dacht dat Duitsland wel degelijk in staat zou zijn in het donker nauwkeurig te bombarderen. En dat was gebaseerd op aanvechtbare en op uiterst geheime bronnen. Even luisteren wat ik nog alleen ben. En dat bedenkt dus PNO Fox of Victor Echo voor de ZX-zonde. Wat wist meneer Jones? Overigens, wie was meneer Jones? Nou, meneer Jones, die was een hele jonge vent, was eind 20, net gepromoveerd, afgestudeerd in Oxford. En hij was wetenschappelijk verantwoordelijk voor, zeg maar, de wetenschappelijke poot van de inlichtingendienst van de luchtmacht. Die had Engeland net, had voor de diverse krijgsmachtsonderdelen, hadden ze een wetenschappelijke poot in het leven geroepen. En die moest bemand worden door lui die op zich niks met die afdeling te maken hebben. Dus door, laat ik zeggen, krijgsmachtvreemde lui. En dat om een frisse kijk op de zaak te kunnen geven. Dat was meneer Jones. Nou, wat wist hij in juni 1940 en waarop was dat gebaseerd? Nou, een belangrijke inlichtingenbron is het zogenaamde Oslo-rapport. Oslo-rapport, dat was in november, ik geloof een maand na de oorlog al, in Oslo bij de, de militaire attaché van de Navy, gedropt door een Duits technicus, een Duitse wetenschapper. En dat was een overzicht van de volledige toestand van de technisch-militaire ontwikkelingen op die tijd. En dat is een verhaal apart hoor. Als er interesse in is, zou ik dat wel eens kunnen vertellen. Maar daar stonden eigenlijk, het was een prachtig overzicht van wat Duitsland aan het doen was en hoe ver ze waren met al die ontwikkelingen. En één daarvan, en dat is natuurlijk voor dit verhaal belangrijk, één daarvan ging over een nauwkeurige geleidestraal. Een nauwkeurige geleidestraal die vanuit Duitsland bommenwerpers zou kunnen geleiden tot ver in Engeland. En die straal zou ongeveer een halve kilometer breed zijn. En zou bovendien de Duitsers in staat laten zijn om de afstand te meten tussen, laat ik zeggen, de thuisbasis en de plek waar die bommenwerper zich bevond. Nou, en als die nauwkeurigheden zouden kloppen, dan dat was dus een van de redenen van Jones dat hij zei van jongens, oppassen, want ze kunnen wel meer verkeren. De tweede serie eigenlijk gegevens, die waren gebaseerd op wat dan ultra berichten heet. Nou, ultra was de codenaam voor gekraakte mededelingen, gekraakte berichten vanuit Duitsland. En in dit geval was dat de Enigma van de Duitse luchtmacht. De Duitse luchtmacht die had natuurlijk in het begin van de oorlog verbindingen met het Duitsland via zenders. En die luchtmachtjongens die waren niet zo precies met de veiligheidsvoorschriften. En bovendien was die Enigma een graadje eenvoudiger dan bijvoorbeeld die van de marine. Oké, er was zo'n ultra bericht ontcijferd. Dat ging al sinds het begin van 40, kon men dat al geregeld doen. En in dat Enigma bericht stond dat er vanuit Kleef, Kleef, dat is West-Duitsland, net ten oosten van Nijmegen, dat er vanuit Kleef een straal stond ingesteld op een nauwkeurige plek, was precies zo omschreven, zoveel graden, nooit en zo, in Zuidoost-Engeland. En de nauwkeurigheid waarmee ze dat beschreven, dat was in lijn met de nauwkeurigheid die Jones dacht. Dat was een orde van een kilometer. Nou, op grond daarvan zijn bemanningen verhoord van neergeschoten vliegtuigen. En die bemanningen hebben weinig verteld. Ze hebben ook wel wat gevonden, wat in lijn was, maar niet zoveel verteld. Eén ding trouwens wat ze wel gezegd hadden, is dat toen ze na de verhoren in hun eigen kwartieren terug waren en dus ook afgeluisterd zijn. Een van die dingen die ze toen gezegd hebben is van ze zullen dat apparaat nooit vinden. Nou, dat was dus een prachtige aanwijzing. Want dat betekende dus dat het apparaat in een vliegtuig zoals dat neergeschoten was aanwezig zou moeten zijn. En toen er opnieuw naar gekeken is, bleek dat een ontvanger die gebruikt wordt voor standaard blind landen, dat die ontvanger veel gevoeliger is en dat er ook een paar buizen meer in zaten als eigenlijk nodig zou zijn. En dat gaf dan dus de volgende clue in dat het wel eens waar zou kunnen zijn dat er zo'n straal zou bestaan, een geleidestraal, die vanuit Duitsland de Duitsers het mogelijk maakt om erg nauwkeurig te weten waar boven vijandelijk en duister Engeland het vliegtuig zich bevond. Even kijken of ik nog alleen ben. En ik ben nog alleen, dit is PNL Fox op Victor Echo, voor de ZX Rob. Nou, wat dacht het Engelse opperbevel overigens in die tijd? En dat is ook in juni 40. Het Engelse opperbevel dacht dat ze dat allemaal niet nodig hadden. In 38 was er al ook in Engeland een navigatiesysteem voorgesteld. Wat aan de hand het G-systeem zou worden, wat in 42 geloof ik in gebruik is genomen. Maar in 38 was het voorgesteld. En dat is afgewezen, want men vond dat niet nodig. En die vonden dus ook, het Engels op het bevel, dat de Duitsers zulke systeem niet nodig hebben, want navigatie op de sterren voldoet. De tweede redenering van Engels op het bevel was dat als je over UAF praat, dat je boven Engeland onmogelijk zo'n straal zou kunnen hebben op 50 megahertz. Want een straal vanuit Duitsland, die, dat weten wij allemaal, die door de horizon, die, nou ja goed, die gaat recht toe, recht aan. En wordt ook boven de hoofden van Engeland komt hij dan terecht. En wel zo ver boven de hoofden in Engeland dat hij voor vliegtuigen niet meer nuttig zou zijn. Want die zit dan ver boven 10 kilometer als je boven het Engelse binnenland gaat kijken. Dus die UAF 50 megahertz applicatie was onzin. Dat was gewoon, net als het Oslo rapport wat veel vonden, was gewoon om de zaak op een dwaalspoor te brengen. Dus die zeiden, geen tijd aan besteden, het is juni 40 en ze waren overigens ook voor een deel op die ultra berichten. Ze waren met 100% van zeker dat er binnen 3 weken een invasie zou beginnen. En hadden dus wat anders aan hun hoofd. Goed, wat gebeurt er dan? De heren waren het niet eens, maar Jones die had een vriendje bij Churchill, meneer Lindemann. Dat was de wetenschappelijke adviseur van Churchill. Jones was gepromoveerd bij Lindemann. En had Lindemann overtuigd van zijn verhaal. En Churchill vond het zo belangrijk dat hij op 21 juni 1940 daar een vergadering van alles bij elkaar, denk ik wel een uur aan heeft besteed. Waarin Jones de gelegenheid krijgt om uit te leggen waarom hij denkt dat zo'n systeem wel mogelijk is. En hij gebruikt daarnaast om te pareren dat die stralen zoals licht recht toe recht aan gaan en dus onmogelijk voor bommenwerpers boven Engeland te detecteren zou zijn, gebruikt hij een theorie zoals meneer Eckersley. En Eckersley was de meest beroemde man op het gebied van propagatie in Engeland. Die had een theorie in 38 gepubliceerd waarin werd uitgerekend dat dat wel mogelijk zou moeten zijn en dat dus wel degelijk zo'n straal ontvangen zou kunnen worden. Uitkomst van het hele verhaal was dat de mogelijkheid en ook de gevolgen, als die mogelijkheid er is, dermate belangrijk waren, dat er een vliegtuig beschikbaar zou moeten komen en ook capaciteit beschikbaar zou moeten komen om te verifiëren of er inderdaad zo'n straal zou kunnen bestaan. In die tijd ging alles snel hoor, overigens. Het is niet alleen dat West-Europa snel onder de voet is gelopen, maar ook ontwikkelingen en techniek gingen zo onvoorstelbaar snel. Factor 10, makkelijker factor 10 sneller als nu. Dezelfde middag, dus na die vergadering in Engeland, toen de zaak voorbereid werd voor die vliegtuigen en er een ontvanger moest worden gemonteerd en zo. Om die UAF-stralen boven Engeland te proberen op te sporen, heeft de luchtmacht meneer Eckersley geraadpleegd. En meneer Eckersley die zei van ja, dat verhaal heb ik wel geschreven, maar dat is een theoretisch verhaal, ik geloofde helemaal niet. Dus, en ik verwette mijn reputatie onder dat het niet waar is. Nou, met als gevolg, hè, dat is in te schatten, de gevolg is dat er in de luchtmacht zei, hier moet je inderdaad geen tijd aan besteden, wij geven geen vliegtuig. Nou, gelukkig voor Jones en ook gelukkig voor West-Europa, denk ik, forceert hij toch een doorgang, want het was een directe opdracht van Churchill. En toen Jones dat hoorde in die vergadering bij de luchtmacht, zei hij dan dat hij wel zou vertellen wie die opdracht van Churchill koud gesteld zou hebben. En nou goed, op grond daarvan ging het vliegtuig toch de lucht in, met als gevolg dat men inderdaad die glijdenstralen gevonden heeft. Een paar kilometer breed. Inderdaad, om te vinden waar het midden is. En het midden inderdaad in de orde van een kilometer of zo breed. Met dus technisch ook het bewijs dat UAF-stralen wat met het oppervlak meegaan. Even kijken of ik nog alleen ben. En ik ben nog alleen, het is PNL Fox dat ik trek voor de ZX-ronde. Nou, dus even wat meer over waar hebben we het nou technisch over. Duitsland had in het begin van de Tweede Wereldoorlog diverse navigatiesystemen overigens. Maar wat ze operationeel hadden was het systeem dat Kniekebein heet. En Kniekebein is in een van de Duitse sprookjes is dat een magische raaf die de weg wist. Als je dat niet weet van die sprookjes, is Kniekebein letterlijk gewoon, is dat, wat is dat, gebroken poot of zo. Hè. Ziet er ook uit als je, dat, als je die stralen bekijkt, ziet er ook een beetje uit als de poot van een raaf, als die op het dak zit. Nou, dat Kniekebein-systeem, dat Duitse navigatiesysteem, dat gebruikt, daar hadden de Duitsers een drietal zenders voor. Eén stond er in het noorden. En in de buurt van wat nu dan de Deense grens zou zijn. Eén stond er in Kleef. Net boven, net ten oosten van Nijmegen, wat ik net ook al zei. Waarin met Ultra daar al bericht van ontcijferd was. En een derde stond in Lörrach, dat is tegen de Zwitserse grens. Maar die is voor het verhaal van Engeland niet interessant. Die hadden ze denk ik veranderd. Ze hadden dus drie van die zenders operationeel. Eén zo'n zender die stuurt inderdaad een smalle bundel uit die ze kunnen richten. Daar hadden ze hele grote antennes voor die ze op spoorrails konden ronddraaien, konden ze richten. En die bundel was inderdaad in de orde van een kilometer of zo smal. Van, werkte op 30 megahertz ongeveer, niet op 50, die, op 30 megahertz. En links en rechts van die smalle bundel was er een zone die herkenbaar was. En de oostzone. Daar hoorde je, als je daarin vloog, hoorde je morse punten, voornamelijk. In de westzone hoorde je morse strepen, voornamelijk. Dus de vliegtuigen wisten ze, als ze ten oosten of ten westen van die zone vlogen. En in het midden hoorden ze een constante toon. Ik zal direct een beetje uitleggen hoe en waarom. Nou was er een tweede bundel. Want deze eerste had niet zoals in het Oslo-rapport, dat is een latere versie, die ook de afstand kon meten. Daarvoor hadden ze een tweede bundel nodig. En die tweede bundel stond op een andere plaats op een andere frequentie en was in wezen hetzelfde. En de kruising van die twee bundels gaat heel nauwkeurig van positie. Dus in de orde van 1500 meter nauwkeurig boven Engeland, boven Zuid-Engeland moet ik eigenlijk zeggen, gaf dit systeem een nauwkeurige positie. En het was uitvoerig getest voor de oorlog al door de Lufthansa. Want de vliegtuigen van de Lufthansa, dat waren in wezen vliegtuigen voor de Luftwaffe. Waren ook qua specificatie daarop was dat op afgestemd. En die Lufthansa die op Londen vloog en op andere plekken vloog, die probeerde natuurlijk al dit soort systemen. Dus de Duitsers wisten echt dat dat goed werkte. En wisten uit de praktijk ook dat dat zou kunnen. Dat die stralen verder gaan als dat ze eigenlijk verwachten. Want dat is het verhaal aan die kant erachter. Hoe werkt het technisch ietsje meer nauwkeurig? Als ik één zo'n enkele geleiderstraal even de revue laat passeren, dan wordt die gemaakt met behulp van twee antennes. Twee antennes die een ietsje uit elkaar staan. Twee grote array van antennes. Dus twee grote matten van antennes, moet ik zeggen. En die staan ietsje uit elkaar. En die antennes die worden ombeurt op dezelfde zender aangesloten. De een kort, de ander lang. Nou, dus de ene die hoor je als je daar in die zone zit die antenne bestrijkt, hoor je punten. En als die langer aangesloten is op de zender, hoor je strepen. Dan hoor je dus de morsestrepen. Het stralingspatroon van elk van die antennes was als een sigaar. Dus heel mooie, smalle bundels. En je begrijpt dan, heb je dus een groot antenneoppervlak nodig en een kleine golflengte, anders krijg je dat niet voor elkaar. En die antennes die werden een beetje uit elkaar gezet. Zo'n graad of 15 wezen die twee sigaren dan uit elkaar. Maar het is niet precies evenwijdig. Met als gevolg dat hij in het midden een overlapping krijgt. En die overlapping geeft een potloodsmalle, een hele nauwkeurige smalle bundel. Waarin de twee signalen, als ze van de ene antenne of van de andere antenne afkomen, een gelijke veldsterkte geeft. En als je daar dus doorheen vliegt, hoor je dat als een constante toon. Dus de ene kant van de antenne, in de ene voornamelijk in de ene bundel, hoor je voornamelijk dus punten bijvoorbeeld, morse punten. In de andere hoor je morse strepen en in het midden hoor je als het ware een constante stroom. En inderdaad was die effectieve straalbreedte een paar tiende graad. Dat is onvoorstelbaar goed, waardoor die dus op 500 kilometer afstand en 6 kilometer hoogte nog goed bruikbaar was. Dus de UAS-stralen die, ja, die volgen voor een gedeelte de kromming van de aarde. De signaalsterkte neemt geleidelijk af, die plotsklaps af zoals licht, waardoor het effectieve bereik groter wordt. En de fysica daarachter is in wezen de interactie met een aardoppervlak wat matig geleidend is. En waardoor de golffronten buigen. Hetzelfde trouwens, hetzelfde mechanisme dat veroorzaakt er ook dat op de lange golf en, op de middengolf wij het heel gewoon vinden. Op de lange golf vinden wij het heel gewoon dat wij Engelse zenders Dordrecht horen, of dat wij Langenberg horen, of dat wij Franse zenders horen. Nou, in wezen is dat denk ik hetzelfde mechanisme. Alleen kon je natuurlijk op die golflengtes niet zo'n smalle bundels maken dat je daar een applicatie op kon bedenken zoals Knikkebeimer. Dit is na de oorlog door een paar Nederlanders, en daarom noem ik dat ook, door Van der Pol en Bremmer verder uitgezocht. En diegenen bijvoorbeeld die het boekje kennen van radiogolven van Van Oort, staan daar grafieken in die gebaseerd zijn op die berekeningen. Eventjes, voor ik ermee ophaal. Even terug, want er zijn, dus de ondertoon van mijn verhaal is eigenlijk van, je hebt technisch mogelijkheden, maar om iets te realiseren zijn er zo verschrikkelijk veel meer randvoorwaarden nodig. En er zijn er zoveel redenen om iets niet te doen, of om iets niet te kunnen doen. Eventjes terug op die Engelse navigatie. Ja, die luchtmachtgeneraal die in 1940 zijn navigatie op de sterren voldoet. En als je dat wat verder gaat uitdiepen, dan kan dat op een groot schip, inderdaad. Op 1,5 kilo op een groot, redelijk stabiel schip kunnen ze denk ik een nauwkeurigheid halen van 1,5 kilometer. Als je dat in de lucht moet doen, en de lucht die beweegt, want een van de grote redenen dat je het niet weet is dat de lucht zich ten opzichte van het aardoppervlak verplaatst. En je wil de plaats ten opzichte van aarde weten. Daarom hadden de Engelsen een gemiddelde van 6 metingen nodig om een meting te kunnen doen. En die metingen die werden gedaan door plexiglas. Hè? Dus een trillend vliegtuig door plexiglas met zo'n apparaat in je hand. 6 metingen doen. Nou, de lui die dat gedaan hebben, en iemand die er ook verstand van had, die zei dat hij blij was als hij op 30 kilometer nauwkeurig een resultaat kon geven. En als je dat dan weet, dan verbazen heel veel dingen zoals die niet goed zijn gegaan in het begin van de oorlog, verbaas je dan ook niet meer. Maar ook meer objectief, als je kijkt naar een Engelse analyse van de bombardementen van het Ruhrgebied, en dat is een analyse van 1941. Toen hebben ze gekeken naar, ik geloof ruim in de orde van 50.000 ton aan bommen. Toen is geconstateerd dat ook 90% van de bommen op open land zijn terechtgekomen. 25% van de vliegtuigen vond het doel helemaal niet. En wat nog ook erg was, dat heel veel vliegtuigen naar de rand hun eigen thuishaven niet meer konden vinden. Dus als je praat over nieuwe systemen, over G, over OBO, over vervolg van Knikkebein, wat eigenlijk DECA-systeem, of nee, van G, wat eigenlijk het DECA-systeem is geworden, dan moet je toch ook een beetje in je achterhoofd knopen van wat er allemaal toen is gebeurd. Ook andere kanten ervan. Hè? Radar werd beschouwd als een utopie, maar de vooroordelen dat het een utopie zou kunnen zijn, die waren bijna catastrofaal. De vooroordelen van de wetenschappers en die van de militaire toepassingsmogelijkheden, die waren ook bijna catastrofaal. In 1939 dacht Duitsland dat Engeland geen radar had, vorige keer verteld. Immers, radar is alleen maar nuttig en is alleen maar mogelijk, zo tussen 100 en 600 megahertz. In januari 1943 verbiedt de Duitse overheid research in centimeter radar, want dat was volstrekt onmogelijk om daar grote vermogens te kunnen opwekken. In 1941 dacht de Engelse militair top nog dat het Duitse land geen radarachtig systeem had. En die hadden al CAF, UAF en VAF veranderd. En dan het verhaal van vandaag, waarbij dus de TomTom van die tijd voor plaatsbepaling boven vijandelijk gebied, dat die in principe onmogelijk zou zijn. Je moet er niet aan denken wat er zou zijn gebeurd als er inderdaad een paar weken gewacht zou zijn dat ze daar niet achter zijn gekomen. En de Duitse hegemonie, zoals de hegemonie van de Luftwaffe, buitengewoon snel buiten West-Europa, boven West-Europa, teweeg was gebracht. Veel sneller dan gedacht, daarom was die invasie ook wat later dan had gekund. Dat die hegemonie niet was kapot gemaakt door de Engelse, de battle om Britain. Oké, dat was het verhaal wat ik vandaag zou vertellen. Dat wat als is natuurlijk onzin, maar het geeft je toch wel te denken. Dit was PNO Foxtrot Victor Echo voor de ZX-ronde. Mochten er vragen, opmerkingen zijn van lui die luisteren, ik ben altijd te bereiken via e-mail van onder pano@amsap.org of apenstaartje.nl, komt allebei aan. Ook als men vindt dat ik meer van dit soort verhalen moet houden of juist niet of juist wat anders, is dat ook een mogelijkheid om mij dat mee te delen. Want vorige week of de vorige week, 6 weken geleden, heb ik nogal wat reacties gehad wat mij gesterkt heeft om uit de tientallen boeken die ik over dit onderwerp heb bestudeerd en hier liggen ook, om daar een verhaal uit te destilleren wat wellicht geschikt is voor de ZX-zone.